Gemeente, ik deel u mee dat de huisbezoeken deze week als volgt zullen worden afgelegd. Beleven en welzijn. Maandagavond bij B.J. de Bakker en bij D. Peeman. En woensdagavond bij mevrouw C. Vogelaar en bij J. A. Sprong. En donderdagavond bij M.B. van der Baan en bij P. Peeman. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 54ste psalm het eerste vers. Psalm 54, het eerste vers, O God, verlos mij uit de nood. Lezen het woord des Heren uit het boek Numeri en daarvan het 19e hoofdstuk, Numeri 19. En na de schriftlezing zingen we het laatste vers van Psalm 147. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. Psalm 147, het 10e vers, na de schriftlezing Numeri 19. Wijder sprak de Heere tot Mozes en tot Aaron, zeggende, dit is de inzetting van de wet die de Heere geboden heeft, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls, dat zij tot u brengen een rode, volkomen vaas, in welke geen gebrek is, op welke geen juk gekomen is. En gij zult die geven aan Eleazar de priester, en hij zal haar uitbrengen tot buiten het leger, en men zal haar voor zijn aangezicht slachten. En Eleazar de priester zal van haar bloed met zijn vinger nemen, en hij zal van haar bloed recht tegenover de tent der samenkomst 7 maal sprengen. Voorts zal men deze vaas voor zijn ogen verbranden, haar vel en haar vlees en haar bloed met haar mest zal men verbranden. En de priester zal nemen cederhout en hyssop en scharlaken en ze werpen in het midden van die brand deze vaas. Dan zal de priester zijn klederen wassen en zijn vlees met water baden en daarna in het leger gaan en de priester zal onrein zijn tot aan de avond. Ook die haar verbrand heeft zal zijn klederen met water wassen en zijn vlees met water baden en onrein zijn tot aan de avond. En een rein man zal de as van deze vaas verzamelen en buiten het leger in een reine plaats wegleggen. En het zal zijn ter bewaring voor de vergadering van de kinderen Israëls tot het water der afzondering, het is ontzondiging. En die de as van deze vaas verzameld heeft zal zijn klederen wassen en onrein zijn tot aan de avond. Dit zal de kinderen Israëls en de vreemdeling die in het midden van hen als vreemdeling verkeert tot een eeuwige inzetting zijn. Wie een dode, enig dood lichaam van een mens aanroert, die zal 7 dagen onrein zijn. Op de 3e dag zal hij zich daarmee ontzondigen, en zo zal hij op de 7e dag rein zijn, maar indien hij zich op de 3e dag niet ontzondigt, zo zal hij op de 7e dag niet rein zijn. Al wie een dode, het dode lichaam van een mens die gestorven zal zijn aanroert en zich niet ontzondigd zal hebben, die verontreinigt de tabernakel des Heren, daarom zal die ziel uitgeroeid worden uit Israël, omdat het water der afzondering hem niet gesprengd is, zal hij onrein zijn, zijn onreinheid is nog in hem. Dit is de wet, wanneer een mens zal gestorven zijn in een tent, al wie in die tent ingaat en al wie in die tent is, zal 7 dagen onrein zijn. Ook alle open gereedschap waarop geen deksel gebonden is, dat is onrein. En al wie in het open veld, een die met het zwaard verslagen is, of een dode, of het gebeente van een mens, of een graf zal aangeroerd hebben, zal 7 dagen onrein zijn. Voor een onreine nu zullen ze nemen van het stof van de brand van de ontzondiging en daarop levend water doen in een vat. En een rein man zal hyssop nemen en in dat water dopen en sprengen het aan die tent en op al het gereedschap en aan de zielen die daar geweest zijn, insgelijks aan degene die een gebeente of een verslagene of een dode of een graf aangeroerd heeft. En de reine zal de onreine op de 3e dag en op de 7e dag besprengen en op de 7e dag zal hij hem ontzondigen en hij zal zijn klederen wassen en zich met water baden en op de avond rein zijn. Wie daarentegen onrein zal zijn en zich niet zal ontzondigen, die ziel zal uit het midden van de gemeente uitgeroeid worden, want hij heeft het heiligdom des Heren verontreinigd, het water der afzondering is op hem niet gesprengd, hij is onrein. Dit zal hun zijn tot een eeuwige inzetting, en die het water der afzondering sprengt, zal zijn klederen wassen. Ook wie het water der afzondering aanroert, die zal onrein zijn tot aan de avond. Ja, al wat die onreine aangeroerd zal hebben, zal onrein zijn. En de ziel die dat aangeroerd zal hebben, zal onrein zijn tot aan de avond.
Thank you.
gemeente, wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Onze tekst vanavond is uit de Hebreeënbrief, het 9e hoofdstuk. Hebreeën 9, en daarvan de versen 13 en 14. Hebreeën 9, vers 13 en 14. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen hen heiligt tot de reinigheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? Wij willen eerst over de bediening van het woord des Heren Gods zegen vragen. Heren, wij buigen ons aan de avond van deze dag samen voor uw heilig aangezicht. En nu gij ons hier weer bijeenbrengt en nu wij ook vanavond nog weer rondom uw woord mogen vergaderen. We buigen ons voor u, Heren, in het besef dat we van u afhankelijk zijn. En laat dat besef ook maar aanwezig zijn in ons leven, Heren. Laten we ook vanuit dat besef tot u mogen roepen. En laat ons gebed door dat besef gedragen worden, afhankelijk te zijn van u. Geheel en al van u afhankelijk te zijn. En een en van onszelf ook tot geen enkel goed in staat te zijn. Afhankelijk zijn we wat de prediking van uw woord betreft. Afhankelijk zijn we wat de toepassing van uw woord aan onze harten betreft. Afhankelijk zijn we wat het geloof in uw woord betreft, Heren. Ach, wat is er wat we zelf wel kunnen doen. En zo zien we tot u op en wij bidden van u dat gij in al onze noden genadig wilt voorzien en dat u al onze noden wilt vervullen, dat u bekwaamheid wil geven om uw woord op de rechte wijze te verklaren, te verkondigen, en dat u bekwaamheid wilt geven en lust en begeerte wilt schenken om uw woord te beluisteren en dat op zo'n wijze, Heren, dat wij mogen zoeken te verstaan wat tot onze vrede dient. Open gij dan onze oren en ontsluit onze harten en geef door uw Heilige Geest dat we de kracht van uw woord mogen ondervinden. Wilt gij geven, Heren, dat de prediking van uw woord ontvangen mag worden in waarachtig geloof. Geloof dat uw werk, dat uw gave is. Een geloof dat wij uit onszelf niet hebben, maar wat toch onmisbaar is. Want zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. En als we tot u komen, moeten we geloven dat gij zijt. En dat ge een beloner zijt dergenen die u zoeken. En als we tot het woord komen en onder het woord verkeren, dan zullen we toch ook moeten geloven. Waarachtig geloven wat gij zegt. Want als het woord dat verkondigd wordt met het geloof niet gemengd is, dan zal het ons ook geen nuttigheid doen. O Heere, wij bidden van u dat gij ons zulken waarachtig geloof wilt geven, voor het eerst of bij vernieuwing. Dat gij daar waar het is, gewerkt door uw genade, als een gave van uw geest, dat het daar ook beoefend mag worden. En dat dat geloof verlevendigd en versterkt mag worden. En dat in het geloof ook gezien mag worden op de Heere Jezus Christus, die zich door de eeuwige geest Gode onstraffelijk heeft opgeofferd. En die zo al degenen die door hem tot God gaan een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden is. Zien in het geloof op hem die zijn leven gegeven heeft tot een rantsoen voor velen, opdat door zijn dood en door zijn bloedstorting het geweten gereinigd zou worden van dode werken. Heere, wij bidden van u dat gij uw volk dan geloofsbeoefening wilt geven. En dat gij door dat werk van uw Heilige Geest, de waarheid, zoals die ook in het woord van onze tekst ons voor de aandacht gebracht wordt, helder voor de geest wilt stellen als het voorwerp des geloofs waaruit uw kerk mag leven. Heere, wij bidden van u dat gij dat geloof ook wilt werken waar het niet is. Ach, uw woord zegt het, zonder geloof kunnen we u nooit behagen. Zonder geloof zijn we verloren en blijven we ook verloren. Dat beseffen we niet in onze natuurstaat, Heere. En als we er al bij bepaald worden, dan deert het ons niet. En dan worden we er niet door verontrust en opgeschrikt. Want dan zijn de dingen voor ons verborgen, dan zijn we blind voor de werkelijkheid. Maar open onze ogen en geef dat we het zien mogen wat het betekent om zondaar te zijn. Om onrein te zijn. Buiten het leger gesloten te zijn. Wat het betekent om buiten u en uw dienst gesteld te zijn. Wat het inhoudt om op weg naar het verderf te zijn. Leg dat voor ons neer, maar dan met zoveel kracht en met zoveel overtuiging, Heere, dat we er niet omheen kunnen. En dat we er ons niet aan kunnen onttrekken, maar dat wij voor die waarheid moeten leren buigen. En dat we die nood leren voelen en dat wij vanuit die nood ook leren roepen. En dat middel der genade, dat middel ter verlossing gaan nodig krijgen. Heere, wij bidden van u dat gij zo zelf vrucht op de verkondiging van uw woord wilt geven. Ontdekking, verontrusting als wij nog in gerustheid voortleven, ook als we in een valse gerustheid voortgaan en als we onszelf gered hebben zonder dat uw werk er werkelijk aan te pas gekomen is. Geef ons datgene wat we nodig hebben, Heere, om het bij u en bij u alleen te zoeken. Geef die vrucht ook, Heere, dat er vrede mag komen in de ziel en dat er verzadiging mag zijn met het goede van uw huis en met het heilige van uw paleis. Dat er verlustiging mag zijn in de grote werken Gods die gij verricht hebt tot verlossing van uw kerk. En dat er aanbidding mag zijn vanwege de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, die aan zondaren en aan vloekwaardigen wordt geschonken en toegerekend zonder enige verdienste hunnerzijds. Heere, schenk gij al die dingen waarin gij verheerlijkt wordt. En laat zo het werk van uw genade in ons midden ook weer uitlopen op de grootmaking van uw deugden. Gedenk gij ons in uw gunst, wie we ook zijn, en hoe onze verhouding dan ook zij tegenover u, de levende God. Heere, wees gij met ontferming over ons bewogen en wilt gij in genade nog op ons neerzien. Wees gij met hen die een weg van beproeving moeten gaan. We hoorden dat een zuster van der Baan, haar zuster die bij haar in huis was de laatste tijd, deze nacht moest afstaan aan de dood. En die ook in dat opzicht weer ondervindt in haar eigen leven en in haar kring, haar familiekring, dat de dood ook tot alle mensen is doorgegaan. Heere, wilt gij haar in dit verdriet, in dit gemis gedenken en helpen en steunen? En wilt gij ook die familie waarin opnieuw verlies geleden wordt in deze droeve dagen ook uw nabijheid bewijzen en uw rijke gunst betonen? Doe het hen ondervinden, Heere, dat gij een toevlucht wilt zijn en dat gij een helper zijt. Wees gij met een ieder, Heere, die in nood en smart tot u verheft het angstig hart. Maak ons in tegenspoeden stil. Wees gij met alle arbeid in uw koninkrijk. Verheerlijk uw naam door dat werk, Heere. Breid uw rijk uit op het zendingsveld onder de heidenen die van u gescheiden leven. Onder Israël, waar het deksel nog altijd op het hart ligt en waar de Christus verborgen is. Heere, maak u zelf ook daar bekend en wil er uit jodendom en uit heidendom velen toebrengen door de onwederstandelijke kracht van uw genade. Verzoen ook onze zonden en neem weg al onze ongerechtigheden. Verlos ons van al het kwade en doe ons bij u schuilen, Heere, want bij u alleen is een schuilplaats nu en in de dag van ons sterven en op de dag van het jongste van het laatste gericht. Heere, bij u alleen is het veilig. Doe ons dan bij u schuilen, om Jezus wil. Amen. Psalm 51. Vers 4 en 5, 51, vers 4, ontzondig mij met hyzop, en vers 5, verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Gemeente, we hebben tot nog toe tweemaal uit de Hebreeënbrief gehoord het evangelie van het lijden van de Heere Jezus Christus. En in beide plaatsen werd ons over Christus en over zijn lijden op een directe manier gesproken. Ik bedoel daarmee dat zonder dat er een ceremoniële of een symbolische achtergrond bij naar voren gebracht werd, de schrijver van deze Hebreeënbrief rechtstreeks over de Heere Jezus gesproken heeft. In het tweede hoofdstuk over de leidsman van de zaligheid van de zijnen die door lijden geheiligd werd. En in het vijfde hoofdstuk over hem die, hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Maar als u enigszins op de hoogte bent van de inhoud van de Hebreeënbrief, dan weet u dat in deze brief er heel wat zinspelingen zijn, ook op oud-testamentische ceremoniën. Op dingen die door de wet van Mozes waren ingezet en die onder Israël praktijk waren. En wat doet de Hebreeënbrief dan? Dan vergelijkt de Hebreeënbrief de werkelijkheid zoals die in Christus gekomen is met die oud-testamentische inzettingen. En dan valt iedere keer de vergelijking weer uit in het voordeel van het Nieuwe Testament. En dan kan de Hebreeënbrief iedere keer weer zeggen dat, hoewel er onder het Oude Testament ook een rijke openbaring van Gods genade was in de offers en in de hele priesterdienst, het in het Nieuwe Testament, in Christus, in zijn offer, in zijn priesterschap, alles nog veel rijker geworden is. Dan is het Oude Testament niet meer dan de schaduw, en het Nieuwe Testament is de werkelijkheid, de vervulling. En zo wordt ons ook het evangelie van het lijden en van het offer van de Heere Jezus verkondigd. Dus tegen de achtergrond van Israëls ceremoniële wetgeving. Dat gebeurt ook in het woord van onze tekst. En dan zien we daar dat de schrijver ook weer die vergelijking maakt. Aan de ene kant is daar het bloed van stieren en bokken en de as der jonge koe. En aan de andere kant is daar dat bloed van Christus. En tussen het ene en het andere staat in, hoeveel te meer. Dat was rijk tot reiniging des vleeses. Diende die offeranden en diende de besprenging met de as van de jonge koe. Maar hoeveel te meer zal nu het bloed van Christus, die zich door de eeuwige geest Gode onstraffelijk geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken. We worden vanavond dus vanuit onze tekst eerst bepaald bij de schaduw. En dan ook bij de werkelijkheid. En nu moet niemand zeggen dat de schaduw verdwenen is, om nu de werkelijkheid gekomen is. En dat we met de schaduw niets meer te maken hebben. Gemeente, als dat het is, zoals God het heeft gegeven onder het Oude Testament de schaduw en onder het Nieuwe Testament de werkelijkheid, dan kunnen wij van de schaduw toch nog heel wat leren. Want verwar u nu niet. Schaduw en fantasie. Een schaduw is geen fantasie. Een schaduw is echt. En aan de schaduw kun je zien hoe de werkelijkheid is. En zo is ook vanuit Numeri 19, het hoofdstuk wat we gelezen hebben. Uit de schaduw van de ceremonie van de besprenging met het water der afzondering iets te leren van de werkelijkheid van Gods genade in Christus, als de Heere het geweten van de zijnen gaat reinigen van dode werken, opdat ze bekwaamd zullen worden om de levende God te dienen. En gemeente, onze tekst, en dat hebt u al wel begrepen, is een erg volle tekst. Maar er is denk ik geen enkele regel die mij verplicht om alles vanavond te behandelen met u. En de hele tekst uitputtend te bepreken. En wat we vanavond niet klaar krijgen, hopen we volgende week met elkaar af te maken. Ik sla wel over, omdat ik me beperken wil tot één van de twee genoemde ceremonieën. Het eerste wat in de tekst genoemd wordt, het namelijk het bloed der stieren en bokken. Daar zinspeelt, ik denk, de schrijver van deze brief op de plechtigheid op de grote verzoendag. Als er stieren en bokken geslacht werden en als de hoge priester met het bloed in het heiligdom moest binnentreden en als er dan een andere bok werd weggezonden in de wildernis, beladen met de zonde van het volk. Op zich een zeer leerzame plechtigheid, zoals we dat in het 16e hoofdstuk van Leviticus beschreven vinden. Maar het zou ons al te ver voeren als we daar vanavond ook nog uitvoerig bij stil moesten staan. Ik beperk me bij de tweede plechtigheid die in vers 13 genoemd wordt, met de woorden de as der jonge koe, waarmee de onreinen besprengd werden. En dat is in een enkel woord de inhoud van het 19e hoofdstuk van Leviticus, van Numeri. Als onder Israël iemand in aanraking gekomen was met een dode, dan was hij onrein. Want de dood is het gevolg van de zonde, de dood is de bezoldiging van de zonde, de dood is gekomen toen de zonde in de wereld gekomen is. En vandaar dat de Heere zijn volk Israël wil onderwijzen hierin dat de dood verontreinigt, omdat de zonde verontreinigt. God wil zijn volk, en dat is de intentie die hij heeft met al zijn wetten, God wil zijn volk bij de zonde vandaan houden, voor de zonde waarschuwen, opdat ze in de weg der gerechtigheid zouden wandelen. En als de Heere zijn volk bij de zonde vandaan wil houden, dan doet hij dat door middel van allerlei onderwijzingen en door middel van allerlei ceremonieën, ook door middel van die bepaling waarin hij zegt dat iemand die met een dode in aanraking gekomen is, 7 dagen onrein is. En nu kun je die verontreiniging nooit ontlopen. Want de hele wereld is vol van de dood. En je komt de dood overal tegen. Je kunt er zomaar op het alleronverwachts mee in contact komen. Het contact met de dood is onvermijdelijk. Er sterft iemand in je gezin. Er sterft iemand in je huis of zolang Israël nog in de woestijn is in je tent. Dan ben je zo al direct in aanraking met de dood. Want zo'n dode moet verzorgd worden. Zo'n dode moet afgelegd worden. Zo'n dode moet gereed gemaakt worden voor de begrafenis. Zo'n dode moet ter aarde besteld worden. Er moet een graf gedolven worden. Er moeten dragers zijn. Het dode lichaam moet in de kuil worden neergelaten. En het bed waarop hij lag toen hij stierf moet schoongemaakt worden. En het gereedschap dat in het vertrek aanwezig was, alle open vaatwerk dat in dat vertrek aanwezig was, of dat in die tent stond, het moet schoongemaakt worden. En of je nou met zo'n bed waarop een dode gelegen had in aanraking kwam, of met een open vat wat er in het vertrek stond in aanraking kwam, of met de klederen die de dode gedragen had in aanraking kwam, je werd door al die contacten onrein. Heb je er niet op gelet toen we nummer 19 lazen? Het woord dat steeds weer terugkomt. En ik weet niet hoe vaak het wel in dat hoofdstuk staat. Dat is het woord onrein. 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 De tent waarin zo'n gestorvene lag. Het bed waarop hij stierf. De stoel waarop hij zat. En noem maar op. Alles maakt onrein. Trouwens, ook buiten je tent kun je zomaar op het onverwachts met de dood geconfronteerd worden. Je maakt een wandeling en je komt voorbij een graf. Of je raakt zonder dat je er erg in hebt een graf aan. Of je treft in het open veld een verslagene aan. Of de restanten van een overledene. Overal ligt de besmetting van met de dood voor de hand. En je kunt het nergens ontlopen. Maar zo'n mens wordt, hoe hij er dan ook mee in aanraking komt, vanwege zijn beroep of vanwege zijn familierelatie of helemaal per ongeluk, zo'n mens is wel onrein. En onrein betekent in dit verband, hij is ongeschikt voor de dienst des Heren. Hij kan niet naar het huis des Heren. En als het Sabbat is, kan hij niet voor Gods aangezicht verschijnen in Gods woning. En als het feest is, paasfeest, pinksterfeest, loofhuttenfeest, hij is buitengesloten. En als er offers gebracht moeten worden, hij kan niet meedoen. Hij is buitengesloten door die onreinheid. Wat moet hij dan doen? Moet hij zelf zijn onreinheid nu weg gaan nemen? Hoe zou hij dat moeten doen? Beantwoord die vraag dan eerst maar eens. Zou hij dat zelf moeten doen? Maar hoe dan? Kan hij net doen alsof er niets aan de hand is? En over die verontreiniging heen stappen? En net doen alsof het, nou ja, voor de rest ook minder ernstig is? Dat gaat ook niet. Hij moet gereinigd worden. En dat is werk voor de priester. Hij moet dus met zijn onreinheid naar de priester toe. En heeft de priester dan een oplossing voor hem? Kan de priester dan raad geven? Jawel, want de Heere heeft raad gegeven. En de raad die de Heere gaf, dat was dat er een jonge koe geslacht moest worden, rood van kleur. Een dier dat nog nooit onder het juk gedaan gelopen had, een dier dat ongebroken was in zijn levenskracht. Een dier dat ook geen enkel gebrek mocht hebben. Rood van kleur, de kleur van het bloed, om daarin als het ware het leven te symboliseren. Want vergeet u niet, het is contact met de dood geweest waardoor de onreinheid kwam. En tegenover de dood en de onreinheid daar ten gevolge van plaatst de Heere nu, en dat zien we in nummer 19 geregeld, plaatst de Heere het leven. Hij symboliseert dat in dat jonge dier, volop in haar levenskracht. Hij symboliseert dat in de kleur van dat jonge dier, rood als bloed waarin het leven is. En dat dier moet dan naar buiten het kamp gebracht worden. En daar moet het in de tegenwoordigheid van de priester geslacht worden. Dan wordt het bloed van dat beest opgevangen en dat wordt door de priester gedeeltelijk in de richting van het heiligdom gesprenkeld. Als een herinnering aan de verzoening die daar in het heiligdom geschiet. De rest van dat dier, dat wil zeggen het grootste deel, de huid van dat dier, het vlees van dat dier, de mest van dat dier, alles moet dan verbrand worden. En terwijl dat alles ligt te branden, moet de priester drie dingen nemen en in het vuur werpen. Een stukje cederhout, wat hyzop en wat scharlaken. En ook deze drie dingen, als ik het goed begrepen heb, symboliseren weer het leven. Cederhout, de eeuwige ceders van Libanon, de onvergankelijkheid symboliserend. Hyzop, ook een beeld van de onverderfelijkheid, en scharlaken met zijn bloedrode kleur, weer het beeld van bloed dat is leven. En dat moet in de brand van het vuur geworpen worden, samen mee verbranden met die jonge koe. God stelt dus, ik zei het u al, de symbolen van het leven tegenover de dood. En als dan dat vuur uitgebrand is, dan blijft er as over. En die as moet verzameld worden en op een aparte plaats, op een reine plaats, bewaard worden, zodat er een voorraad van die as is. Doet zich nu het geval voor, zoals zich dat bijna dagelijks voordeed, dat iemand onrein geworden was op een manier zoals ik zo pas beschreef, door contact met een dode, doet zich zo'n geval voor, dan mag zo'n onreine een beroep gaan doen op die as van de jonge koe, die daar ergens bewaard wordt. En als hij daar een beroep op doet en gebruik van gaat maken, dan gaat de plechtigheid als volgt. Dan neemt de priester die as, althans een deel daarvan, en hij vermengt dat met levend water, dus dat is geen stilstandwater, maar dat is stromend water, water uit een beek of water uit een wel, maar niet water uit een stilstaande put. Maar levend water, stromend water, omdat alweer het beeld van het leven erin moet spreken. Dan neemt de priester dus die as, vermengt dat met dat levende water en met dat mengsel gaat hij op de derde dag en op de zevende dag die onreine besprenkelen. De eerste dag komt hij, maar dan moet hij op de derde dag terugkomen en dan op de derde dag wordt hij voor de eerste keer besprenkeld. En als hij dan op de zevende dag weer komt en weer besprenkeld wordt, dan is hij rein. En ook weer geschikt om op te gaan naar het heiligdom en de Heere te dienen. Wat doet de Heere dus in deze voorschriften? Hij waarschuwt Israël voor de zonde, blijf daar vandaan en wacht u voor de onreinheid. En hij prent het Israël diep in dat er zoveel ontreiniging is, dat er zoveel dingen zijn waardoor we besmet worden. Kijk maar naar de dood, zegt de Heere. En als de dood zo overal is, dan is de zonde ook overal. En hij waarschuwt zijn volk voor de zonde. Maar hij wijst zijn volk ook op het reinigingsmiddel. Hoe ze ontzondigd, hoe ze verontreinigd, hoe ze rein gemaakt kunnen worden. En hoe ze die buitengesloten waren, buiten het heiligdom en buiten de dienst van de Heere, toch weer in de dienst van God kunnen worden hersteld. En hoe de weg naar het heiligdom toch weer ontsloten kan worden. Ze namelijk besprengd worden met dat water vermengd met de as van de rode koe. Nou, deze ceremonie is een stuk onderwijs in het werk, in het offer van de Heere Jezus Christus. Het gaat hierbij niet om een oudtestamentische interessante godsdienstige plechtigheid. Het gaat hier maar niet om een afgeschafte ceremonie waar we geen boodschap meer aan hebben. Het gaat hier om een schaduw, toegegeven. Maar een schaduw die de werkelijkheid schaduwachtig laat zien. En die ons precies vertelt, want de trekken van de schaduw zijn scherp. Die ons precies vertelt wat er nu in nog veel heerlijker zin gebeurt. Als een zondige ziel gereinigd wordt met het bloed van Christus. En als de dode werken worden afgewassen. Zodat iemand in staat gesteld wordt om de levende God te dienen. En hoeveel te meer zal dat werkelijkheid worden. Drie dingen vallen er dan op. In de eerste plaats, en daar staan we dan voorlopig nog even bij stil. Die onreine, die mens die met de dood in aanraking gekomen was, is het beeld van de mens die, ik denk aan de woorden van vers 14, dode werken heeft. Nogmaals, die onreine die daar contact gehad had met een dood lichaam of met een graf of met iets anders waar de dood bij paste. Die onreine is het beeld van de mens die zondaar geworden is. Dode werken heeft, en dat zijn in dit geval zondige werken. Werken die de dood voortbrengen. Werken waarvan de dood de bezoldiging is. Zondige werken. En wat er nu onder het Oude Testament gebeurde als iemand met de dood in aanraking kwam, namelijk die werd onrein, dat gebeurt iedere keer weer. En dan moet ik er ook bij zeggen, hoeveel te meer, hoeveel te ernstiger, hoeveel te verschrikkelijker als een mens met de zonde in aanraking komt. Die Israëliet die daar in een tent aanwezig was waar de dood kwam, of die in het open veld met de dood in aanraking kwam, is het beeld van de zondaar. En zoals de dood niet te ontlopen was, zo is de zonde nog minder te ontlopen. Hoeveel te meer. De zonde is een verschrikkelijke zaak die de hele wereld en het hele leven heeft doortrokken. De zonde is alomtegenwoordig. En wat zijn er niet de mogelijkheden, gemeente, om verontreinigd te worden, om besmet te worden. Waar kunnen wij een plaats vinden? Waar kunnen we een plekje ontdekken waar we vrij zijn van de zonde? En hoe zullen we onszelf wachten voor het kwaad? Men kwam onder Israël in aanraking met de dood in zijn eigen tent, als een familielid weggerukt werd. Men kwam onder Israël in aanraking met de dood buiten zijn eigen tent, in het open veld. Er was een bewust contact met de dood. Er was ook vaak een onbewust contact met de dood. En zelfs als men een goed werk deed, het werk ingegeven door naasterliefde of familieplicht of burenplicht, bij de begrafenis van een dode, zelfs als men een goed werk deed, een noodzakelijk werk deed, werd men toch verontreinigd. Zelfs in het begraven van onze geliefden ligt de verontreinigende werking. En dan de verontreinigde zelf werd een bron van onreinheid voor anderen. En zo verspreidde zich de onreinheid maar. Want als iemand onrein was, en als hij op zijn beurt weer in contact kwam met een ander mens, dan verspreidde de onreinheid zich. Het was een en al besmetting. En alles werd van de onreinheid doortrokken. En zo gaat het nou ook met de zonde. Onontkoombaar gaat dat zo met de zonde. Want we leven nu eenmaal in een wereld die in het boze ligt. En die volledig doortrokken is van het kwaad. Een wereld waarin ongerechtigheid huist. En waarin onreinheid zich verspreid heeft. En we bewegen ons te midden van zondaren. En wie kan zichzelf onbesmet bewaren? Zelfs de kleinste dingen verontreinigen ons. Een stukje in de krant, een artikel in een blad, een verhaal dat iemand ons vertelt, laat al vaak een zondige besmetting achter. De gedachte die een bepaald woord bij ons oproept, is vaak al een zondige gedachte. De gedachte die we bij het lezen van een bepaald verhaal opgeroepen krijgen, zijn vaak al onreine gedachten. Onze geest pikt het verkeerde eruit en we zijn al bevuild. Zonde ziet kans om op alle mogelijke manieren ons leven binnen te dringen. En dat is zelfs zo, gemeente, via goede werken. Ook via goede werken. Waar we immers van beleiden dat ze onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. In ons geloof zit nog een dosis ongeloof. In ons gebed zit nog een stuk zelfzucht. In onze tranen zit nog vaak onbekeerlijkheid. En in onze verlangens spreekt nog een stuk vleeselijkheid. En zo kunnen we met de goede werken nog niet eens voor God bestaan. En beseffen we ook dat wij op onze beurt weer de onreinheid verder dragen. En de besmetting bevorderen in deze wereld. Een hoogmoedige blik of een laatdunkend woord veroorzaakt bij een ander wrok. En zo zondigt hij door ons toedoen. En er zijn altijd wel mensen die ons verkeerde voorbeeld volgen. En er zijn altijd wel mensen die uit ons voorbeeld weer wat anders halen, waardoor zij ook tot zonde komen. Ach, waar zit de zonde niet in? En waar wordt de zonde niet door bevorderd? En waar wordt de zonde niet door verspreid? En dat is niet alleen bij onbekeerden zo. Dat is ook bij Gods kinderen het geval. En wat is er daarom een reden om ons te verootmoedigen? En wat is er dan een reden om te gaan beseffen dat wij het reinigingsmiddel dat de Heere geeft nodig hebben? Of is het zo erg niet? Is dit een beetje overdreven? Dat konden ze in Israël ook zeggen. Als ze nummer 19 gelezen hadden, konden ze zeggen, nou, een beetje overdreven is dat wel. Overal de dood en overal de onreinheid door de dood. Ja, waar kun je het dan ontlopen? Nou, dat moeten ze juist weten. Ze kunnen het nooit ontlopen. Dat moeten ze goed beseffen. Ze kunnen het nergens afleggen. Nergens kwijtraken. Want het is overal. Is het te erg als we zo over de zonde en de werkelijkheid van de zonde spreken? Als het te overdreven als we zeggen dat de zonde overal zit en overal ons leven binnen zoekt te dringen en overal beslag op zoekt te leggen en ook door ons verspreid en verbreid wordt? Als we vinden dat dat een te ernstig, te erg beeld is, dan zal dat wel veroorzaakt worden door het feit dat we nog blind voor de werkelijkheid zijn. U ziet het zo niet. U maakt zichzelf wijs dat het wat beter en wat gunstiger eruit ziet, dan denken we nog net als de Farizeeërs dachten. En er waren er onder Israël toch ook heel wat die onrein waren en die het niet wisten. Er waren er onder Israël heel wat die onrein waren en die het niet wilden toegeven. Maar als we er niet gevoelig voor zijn, voor deze werkelijkheid, dan ligt dat niet aan het feit dat de werkelijkheid gunstiger is, maar dan ligt dat aan het feit dat wij er zo ongevoelig voor zijn. En dat wij voor de verschrikkelijke werkelijkheid van de zonde afgestompt zijn. Dat wij dat nog nooit gezien hebben, zoals God het ons in zijn woord voorstelt. Maar als we het door het werk van Gods geest gaan ontdekken, dan gaan we beseffen hoe het is en waar kunnen we dan heen vluchten. Waar kun je dan veilig zijn? Hoe kun je dan verlost worden? En het erge van dit alles, gemeente, is zo'n onreine mocht niet meer voor God verschijnen. Die kon niet meer naar het heiligdom. Die kon God niet dienen. En als hij een offer bracht, dan was dat offer een gruwel. En als hij een gebed in het heiligdom ging doen, dan was dat gebed een gruwel. Voelt u? Wat de zonde doet, verontreinigt ons en maakt ons gebed een gruwel. Maakt ons offer een gruwel, maakt onze godsdienst een gruwel, maakt alles wat we doen een gruwel, want de Heere sluit ons uit. En de Heere zet ons er buiten. En er is geen mens die geschikt is om God te dienen, zo zoals hij door de zonde geworden is. En er is geen mens die gemeenschap kan hebben met de Heere, zolang zijn geweten nog belast en bezwaard is met doden, dat wil zeggen zondige werken. Zolang moet God ons zijn gunst ontzeggen. Ach, zolang ons de gemeenschap met de Heere niet waardevol geworden is, en zolang wij de gunst van de Heere niet voor ons leven hebben leren zoeken en begeren, deert die besmetting ons eigenlijk niet, en dan weegt het voor ons ook niet zo zwaar dat we buiten staan. We voelen dat niet eens, dat we buiten staan. Want de zonde geeft ons geen smart, en we leven over die werkelijkheid die de Heer ons in zijn woord voorhoudt heen. Maar als ons geweten gaat spreken, en meer nog, als we God gaan missen in ons leven, dan gaat de mens zich ongelukkig voelen. Ongelukkig, want hij is zondaar voor God. En hij is vuil en verdorven voor God. Hij gaat zichzelf vanwege zijn zonde verfoeien. En dan wordt het de vraag in zijn leven, hoe kan het nou nog goed komen? Is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen? Zie, zo maakt de Heere dan plaats voor het middel dat hij gegeven heeft. Het reinigingsmiddel. Dat ging voor die Israëliet pas betekenis krijgen als hij wist dat hij onrein was. Als hij over een graf heen gelopen had, was hij onrein, maar hij wist het niet. En als iemand het tegen hem zei, dan kon hij het nog ontkennen ook. En zeggen, ah, over een graf heen gelopen. Maar als de wet ging klemmen, en als Gods inzettingen op zijn hart gebonden werden, en als hij ging zien wat God van hem zei, en hoe Gods wet hem beoordeelt, dan ging hij ook ontdekken, oh, nu sta ik er buiten. En nu kan ik niet meer naar Gods huis en niet meer in de gemeenschap met de Heere delen en de gunst van de Heere genieten. Dan kreeg hij die as van de jonge koe nodig. Waar hij voor die tijd wel van wist, maar waar hij geen aandacht aan besteedde. En geen acht op sloeg, want hij had het immers niet nodig. Er was immers geen plaats voor in zijn leven. Maar toen de wet het hem ging vertellen, gij zijt onrein. En toen de wet hem er buiten ging zetten, buiten de gemeenschap met God ging plaatsen. En toen de wet hem ging zeggen, gij zijt die man. Toen werd in zijn hart de vraag geboren, en hoe kan ik nou weer hersteld worden in de gunst met God. En dan werd het voor hem evangelie. Als hij in nummerie 19 mocht lezen van de as der jonge koe en van het water der afzondering en der ontzondiging. En hoeveel te meer nu dat bloed van Christus. Hoeveel te meer nu dat water, dat bloed dat de Heere Jezus Christus gegeven heeft. Als een reinigingsmiddel waardoor de vuile en de onreine ziel wordt afgewassen. Hoeveel te meer. O, dan zingt die rode vaas met de as die daarvan overgebleven is, vermengd met scharlaken en hyssop en cederhout, en vermengd met dat stromende levende water, dat zingt alles in het niet. Als we het vergelijken bij wat onze tekst noemt, het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk heeft opgeofferd. Want dat is het reinigingsmiddel dat de Heere gegeven heeft, en daar letten we nu op. Nou, dat we gezien hebben dat die onreine het beeld van de verontreinigde zondaar is, zien we dat die as, vermengd met het water der ontzondiging, het beeld is van dat bloed van Christus. Wat is dat voor bloed? Dat is het bloed van Christus. Dat is het bloed dat hij als de volkomene geofferd heeft. Zoals hier staat, Gode onstraffelijk geofferd heeft. Dat is het bloed van het offer dat hij door de eeuwige geest gebracht heeft. Dat is het bloed van het offer dat hij aan God heeft gegeven. Het offer. Het volkomen offer. Het offer waar geen enkel gebrek aan is. Dat werd ook al aangeduid symbolisch door die koe waar geen gebrek aan mocht wezen. Maar hij nog veel meer. Hoeveel te meer. Er ontbrak niets aan. Het was heilig wat hij offerde, want hij was heilig. Als een heilige geboren, heeft hij als een heilige geleefd. En is er nooit één besmetting der zonde in zijn gedachten geweest. Is er nooit één onrein woord op zijn lippen geweest. Wie van u overtuigt mij van zonde? Hij heeft het volmaakte offer gebracht. Volmaakter offer is er geen. En dan werd hij wel beschuldigd. U weet het, toen hij voor Caiaphas stond. Voor zijn rechters in de Joodse raad. Maar het waren valse beschuldigingen. En niet één beschuldiging kon voor Gods gericht stand houden. En toch is hij ter dood gebracht. Toch is hij als het lam naar het offer, naar het altaar geleid. Toch heeft hij zichzelf moeten offeren door de eeuwige geest, zegt de tekst. Dat wil zeggen door de heilige geest die op hem kwam bij het uur van zijn doop al. Toen de geest op hem neerdaalde in de gedaante van een duif en op hem bleef. En die geest is op hem gebleven en die heeft hem toegerust tot zijn taak. En bekwaam tot al zijn werk, ook als hij in het laatste uur van zijn leven, als de grote priester, het volmaakte offer moet gaan brengen. Als hij als de ambtsdrager priester, als de met de geest gezalfde priester, het offer van zijn leven moet gaan leggen op het altaar. Dat offer dat klaargemaakt was in Gethsemane. Denk aan de woorden uit hoofdstuk 5. Waar hij met sterke roeping en tranen gebeden heeft tot God die hem uit de angst verlossen kon. En toen heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Toen was het offer gereed gemaakt. En toen kon hij als priester zonder verschrikken zichzelf als het offer gaan brengen op het vloekhout van Golgotha. Zo door de eeuwige geest bekwaamd, heeft hij Gode het rantsoen gegeven voor de velen die hij kwam verlossen, voor de kinderen die hij tot de heerlijkheid kwam leiden. En waar gebeurde dat? Daar waar de jonge koe geslacht werd, buiten de legerplaats, buiten het kamp, buiten de stad, buiten de poort heeft hij geleden, waar hij bij de misdadigers gerekend is, waar hij verlaten werd van God en verlaten was van mensen. Nu, hoeveel te meer zal dat bloed van Christus reinigende en vergevende kracht hebben. Die as van de jonge koe die kon de reiniging des vleeses bewerken, de ceremoniële reinheid. Nu kan zo'n Israëliet weer naar de tempel, maar het zei niks van zijn hart. En die as met dat water vermengd veranderde niets aan zijn ziel. Het was een uiterlijke reiniging, de reiniging des vleeses. Maar dat bloed van Christus, waar wordt dat straks gesprenkeld? Waar gaat dat straks van reinigen? van de besmetting der zonde, en dat is een geestelijke zaak. Dat is een zaak van onze ziel. O, maar nu dat bloed er is, nu is er geen zonde te groot, en nu is er geen onreinheid te verschrikkelijk. Maar nu weet de Heere er raad op. Want voor elke vorm van onreinheid door contact met de dood, was in die besprenging met het water der ontzondiging reiniging. Of iemand er nu per ongeluk of heel bewust mee in aanraking was gekomen, dat water reinigde hem tot de reinheid des vleeses. En dat bloed van Christus, gemeente, nu is er geen zonde te groot. En nu is er geen mens die het te lang volgehouden heeft, strijdende tegen God, strijdende tegen de Heilige Geest, strijdende tegen de roepstemmen van de Heere en zich verhardend in het kwaad. Nu kan zelfs nog de grootste der zondaren zalig worden. Nu is er in dat bloed van Christus een mogelijkheid voor de afwassing van alle zonden, zegt Johannes het niet? Het bloed van Christus reinigt ons van alle zonden. Maar voor wie krijgt dat dan waarde? Ach, voor wie krijgt dat waarde? Net zoals dat onder Israël was voor mensen die aan hun onreinheid ontdekt waren. Voor mensen die er buiten gezet waren door Gods eigen woord en wet. Voor mensen die dat op zich voelen aankomen. En die vinger van Gods gebod op hun eigen hart gericht zien. En die tot ontdekking gaan komen dat hun leven een verloren leven is. Een leven van afgekeurd zijn, niet meer geschikt voor de dienst van God. Niet meer geschikt voor de gunst van God. Tezamen zijn ze onnut geworden. Wie daar wat gaan van gaat beseffen, en wie dat gaat inleven, die krijgt er belang bij als de Heere gaat spreken van dat bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf geofferd heeft. O, wat wordt dat dan een wonder als de schrift spreekt van de vrijwilligheid van deze zaligmaker, die niet teruggedeinsd is, ook niet toen dat allerlaatste van hem gevraagd werd en toen hij zichzelf moest geven aan God om zo de prijs te betalen en zijn kerk zo duur te kopen. Wat wordt dat dan een evangelie als je het mag horen vanuit het woord van God en als je het mag horen verkondigen dat de Heere Jezus Christus zich tot in de dood gegeven heeft. Waarvoor? Om een middel te verschaffen waardoor de onreinheid van de ziel kon worden weggenomen. O, wat is het dan een begeerlijke zaak om hem te mogen kennen. En als van hem gesproken wordt en als het evangelie van hem getuigt, dan wordt het hart gewekt. En dan wordt in het hart de begeerte gewekt om hem te mogen kennen. Je staat er dan nog buiten, want je staat overal nog buiten. Maar het te mogen weten dat het mogelijk is, omdat God in zijn ondoorgrondelijke genade een weg heeft uitgedacht en een middel gegeven heeft, waardoor zondaren nog behouden kunnen worden, dat geeft al hoop en dat wekt al verwachting. En wat moet je dan doen? Dan moet je met die onreinheid van de ziel, en dan moet je met die schuld van je leven, en dan moet je met die veroordeling van de wet naar de priester gaan, om het hem daar te zeggen en daar hulp in te roepen, genade af te smeken, ontferming af te bidden, om daar dat bloed van Christus te begeren tot reiniging, opdat dat over onze vuile en onreine ziel gesprengd zou worden. Wel, gemeente, ik spreek dan maar niet meer over die besprenging, zoals dat gebeurde en in nummer 19, als in de schaduw, met een scherp beeld van de werkelijkheid, zoals dat ook gebeurt, als Gods geest dat bloed van Christus gaat aanbrengen op onze ziel om ons geweten te reinigen van dode werken. Laten we dat element van de toepassing van dat heil, van de toe-eigening van dat bloed van Christus dan reserveren voor de prediking volgende week bij Leven en Welzijn. Laat het ons dan vandaag genoeg zijn te weten wat God van ons zegt. En hoe hij ons beoordeelt. En hoe hij er ons buiten zet. En ongeschikt verklaart. Maar hoe hij daartegenover ook laat verkondigen dat er bij hem genade is. En dat er bij hem vergeving is. Is dat al geen wonder? De dichter van de 130ste psalm zichzelf in het oog krijgt bij het licht van Gods wet, dan moet hij zeggen, zo gij in het recht wilt treden en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie kan dan bestaan? Wie kan er voor God bestaan die besmet is met de vuilheid en de onreinheid van de zonde? En die zonde zit nu overal, die schud je niet van je handen af. Maar die zonde kleeft aan onze handen waar we het kwaad zo menigmaal mee hebben gedaan en aangeraakt. En die zonde die schud je niet weg uit je ogen waar je zo menigmaal het kwaad mee hebt aanschouwd. En die zonde schudden we niet weg uit onze gedachten, want daar zit de zonde ook in vastgekleefd en in vastgebeten. En die zonde zit in ons gevoelsleven en die zonde zit in heel ons bestaan. En er is geen hoek en er is geen schuilplaats, rein en volkomen gebleven. En zo heeft God ons afgekeurd, gemeente. Afgekeurd voor zijn dienst, afgekeurd voor zijn hemels heiligdom. En we moeten voor eeuwig omkomen en buiten God en zijn gemeenschap sterven onder zijn toorn en onder zijn gramschap. Hebt u die boodschap gehoord van de wet? Hebt u die boodschap gehoord van de heilige en rechtvaardige God? En is het in dat licht u wel eens een wonder geworden dat de Heere u ook een evangelie geeft? Een evangelie voor zulken, voor buitenstaanders, voor ellendigen, voor onreinen, voor vuilen, voor de verdorvenen, voor mensen die die breuk gaan zien en leren bewenen. Voor mensen die dat moeten gaan toestemmen. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Voor mensen die met David die ontdekt is aan zijn vuilheid ook gaan bidden. Ontzondig mij met hyzop. En mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Zie, voor zulken wordt die naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. Evangelie, blijde boodschap. Ook al ken je hem dan nog niet in de persoonlijke omhelzing. En ook al weet je dan nog niet, behalve dan van horen zeggen, maar niet uit eigen waarneming en beleving, wat het betekent om met zijn bloed besprengd en door zijn bloed gereinigd te worden. Maar het wordt wel een begeerlijke zaak om dat te mogen kennen. En het wordt wel de verzuchting van het hart, Heere, geef mij dat, schenk mij dat, openbaar dat aan mijn ziel. En zo wordt er gevlucht tot de troon der genade. En zo wordt er gebeden om ontferming. En zo wordt er een beroep gedaan op die genade, op die vergeving die er bij de Heere is. Maar zo weet de dichter die zichzelf er buiten sluiten moet. Zo weet de dichter die zelf onder het oordeel weet te verkeren. Hij weet ook maar bij u is vergeving. Opdat gij gevreesd wordt, want Heere, gij hebt uzelf geofferd. Gij hebt Gode het rantsoen gegeven. Daar is dat bloed van Christus, dat bloed dat reinigt van alle zonde. En op dat bloed gaat zich de hoop vestigen. Tot dat bloed gaat het geloof roepen. Om die genade in dat bloed wordt gesmeekt. En zo wil de Heere zondaren brengen op die plaats waar zij een geschikt voorwerp worden voor het zaligmakende werk van de Heilige Geest, die het dan uit Christus gaat nemen. en die de vuile ziel gaat reinigen. Heb u dat in uw leven nog niet gezien, wat er nou eigenlijk aan de hand is als je een zondaar bent? Ach, loop daar dan eens niet langer langs heen. Maar als God het dan ons in zijn woord zegt wat het betekent om zondaar te zijn, en dus ook ongeschikt voor de hemel, ongeschikt voor het heiligdom, als God ons in zijn woord zegt dat als je zondaar bent en als je en zolang je in je zonde bent, je buiten hem en buiten zijn genade staat en op weg bent naar het verderf. O, u kunt proberen uzelf wijs te maken dat het zo erg niet is. U kunt proberen uzelf met een bepaald hulpmiddel te reinigen en te denken dat het zo ook wel kan. Je kunt met wat eigen gerechtigheid en met wat vormendienst en wat godsdienst proberen bij God in het reine te komen. Maar wat zo'n Israëliet ook probeerde, voor de wet bleef hij onrein, behalve als hij met dit ene, dit absoluut enige reinigingsmiddel bediend was. Hij kon salpeter nemen. Hij kon zout nemen, hij kon ik weet niet wat voor middelen nemen, uit vroeger tijd of uit onze tijd. Hij kon bedenken wat hij wilde bedenken, maar als hij buiten de besprenging met de as van de jonge koe stond, dan stond hij wat hij zelf ook dacht en wat de hele wereld ook dacht, maar naar de wet van God er nog buiten. Er is maar één middel dat God gegeven heeft tot reiniging van uw zonde. En je kunt jezelf wijsmaken dat het wel meevalt. En je kunt over je geweten heen stappen. En je kunt jezelf en een ander wijsmaken. Ach, je gelooft toch en weet ik het wat allemaal meer. Maar het gaat om dat ene. De kennis van dat bloed van Christus. Die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk geofferd heeft. En al het andere is te kort. Al het andere is te kort. Dit is het enige waar de eisen van de wet mee bevredigd worden. Dit is het enige waar de Heere genoegen en welbehagen in heeft. O, daarom als u nog zonder die kennis van dat bloed voortleeft, zoek dan toch bij dagen en bij nachten genade van de Heere, dat dit u bekend maakt. Dat hij u uit die volheid van Christus bedient. En als u nog blind bent voor de werkelijkheden van zonde en genade, ook al zit u jaar en dag in de kerk, als u er nog blind en doof voor bent, ga dan naar de Heere met de vraag, met het verzoek, met de bede: Heere, open mijn ogen, dat ik zie. Dat ik zien mag. Ik hoor het uit uw woord wat het betekent om zondaar te zijn, maar het, als ik eerlijk ben, dan raakt het me niet. Dan wordt over mij gesproken, omdat ik een zondaar ben en ik word er niet eens door verontrust en opgeschrikt. Het jaagt me in mijn geweten geen angst aan. En als ik aan de dood denk, dan kan ik ook die gedachte nog makkelijk weer wegzetten. O, wat is een mens, wat is een mens, als de zonde zich van een meester gemaakt heeft, en daar ziet u dat de zonde ook nog een afstompende werking heeft. Maar laat God toch geen rust, door hem te bidden en te smeken, dat hij uw ogen zal openen, opdat u de werkelijkheid van uw bestaan zult zien, opdat zo ook dat bloed van Christus waarde mag gaan krijgen. En opdat u begeerig zult zijn om dat te mogen kennen. Wel, nu ga die weg. Ga vooral die weg als u in uw leven iets gevoeld hebt van dat veroordelende woord van de Heere. Vlucht tot de troon van Gods genade als de Heere door zijn wet u ontdekt aan wie u bent en aan wat de werkelijkheid van uw verloren bestaan is. En doe wat de dichter van de 38e psalm deed. En zeg: zie mij, Heer, wien elk moet duchten, tot u vluchten. O mijn God, verlaat mij niet. Blijf niet wegens mijn gebreken vergeweken. Toon dat ge mijn rampen ziet. Amen. We zingen psalm 38... het 21ste en het 22ste vers. Wij willen uw heilige naam met dankzegging erkennen, nu gij ons ook in deze avond het evangelie nog wilde geven. En dat evangelie dat ons spreekt van het bloed van Christus, die zichzelf onstraffelijk goden geofferd heeft, om zo een zoenmiddel, een redmiddel te zijn voor verontreinigde zondaren, die vuil en schuldig zijn en vol dode werken. O, wij smeken u dat gij door uw heilige geest dit woord zelf toe wilt passen aan onze harten, zowel in zijn veroordelende als in zijn verlossende kracht. En veroordelend doet het woord ons ook, Heere. Het sluit ons uit, het zet ons er buiten, het stelt ons schuldig. Het verklaart ons onnut, ongeschikt voor u en voor uw dienst. O, wij bidden van u, leer ons dat oordeel onderschrijven. Leer ons het voor uw aangezicht beleven en beleiden. En maak gij zo ook plaats voor dat middel tot reiniging en verlossing dat gij in uw grote ontferming, uit gadeloze ontferming gegeven hebt. Had de mens niet omgevraagd en dat was in s'mensen hart niet opgeklommen, maar dat hebt gij bereid voor verlorenen, voor mensen die aan het eind komen, voor mensen die zichzelf ook moeten leren afschrijven en afkeuren en veroordelen. Voor zulken geeft u dat middel, dat dierbare bloed, dat borgbloed, dat bloed van het volkomen lam. En dat wast nu af al de onreinheid en al de vuilheid. Heere, geef dat we het nodig hebben voor het eerst of bij vernieuwing, dat we erbij schuilen mogen. Geef dat dat bloed ons meer dierbaar mag worden, dat het ons meer begeerlijk mag worden, dat dat bloed ons alles mag worden, om zo daarin ook alles te vinden voor tijd en eeuwigheid. Hoor ons, o trouwe God, en neem onze dank aan voor de bemoeienissen die ge met ons wilde hebben op deze dag. Schenk ons uw zegen, om Jezus wil. Amen. Psalm 25, het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont.
Yeah.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.